En als je denkt, het klopt niet, en je legt het even naast je neer, en je zit aan de koffie, vertel het me dan. Dat mag ook. Ik vond het wel mooi eigenlijk wat je ook zo deelde, omdat je ook zei van, we hebben elkaar nodig, ik heb jullie nodig, jullie hebben mij nodig. En ik denk dat dat zo ook werkt in de gemeente. Want ik zat net heel eerlijk gezegd een beetje zo van, ja, en nu gaat het over, het is natuurlijk Pinksteren, dat wist ik heus wel. Hè, maar het verlangen om de doop met de geest, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook niet echt in opgegroeid, in de doop met de geest, dat was een apart iets wat er nog bij hoort. Ik heb het op een andere manier beleefd, of vanuit een andere theologie. Dus ik dacht in één keer van, oh hemel, had ik eigenlijk over tongentaal moeten bidden, want ik let altijd op wat er in de zangdienst gebeurt. En toen deelde jij dat en dacht ik, oh nee, maar dit is wel goed, want wat ik wil gaan delen, dat past dan ook weer daarbij. En zo hebben we allemaal één grote mooie mix. Dus ik vind het soms alleen al verwarrend om Gods stem te verstaan. Ik weet niet of u dat wel eens ervaart. Mijn leven ziet er anders uit. De vorige keer was ik hier in februari, geloof ik, zoiets, ergens. Toen was ik net begonnen als accountmanager of adviseur. En nu heet ik relatiemanager. En dat plakt er allemaal dingen op. Ik droom 's nachts over verpleegsters. Dat vertel ik ook eerlijk tegen mijn vrouw. Maar dat komt omdat ik verpleegsters aan het detacheren ben. Tenminste, dat is waar ik heel hard mijn best voor doe. Dus een groot deel van mijn week gaat daarover. En ik merk dus nu dat het 's nachts, dan droom ik over verpleegsters. Zelfs zo erg, ik had vannacht, mijn neus die was helemaal verstopt. En toen 's ochtends om 7:00, toen ging die eindelijk open. En toen dacht ik moet nu al die verpleegsters bellen om te vertellen dat mijn neus weer open is. Dus er is iets met mij en verpleegsters. Maar dat maakt wel dat voor een heel groot deel ook mijn leven wel bepaalt. Dus als je dan weer mag preken en je zit in de kerk en je denkt van nou, ik heb een goede boodschap. En dan is het ook weer eventjes zo van, heer, en klopt het ook nog wel? Want soms dan hoor je gewoon geen stem, Paul, preek vanochtend over, hè? Dat toch, of wel? Nou, heel vaak niet, bij mij in ieder geval. Dus ik vind dat al verwarrend om Gods stem te verstaan. Wij zitten op opwekking, gelukkig niet op die smerige camping. Maar op een camping ernaast. Ik heb gewoon een schone toilet en een schone douche. We hadden gisterochtend een dienst. En toen dacht ik, als ik nou de Heer was, was ik in de war geweest. Want we zaten in die grote tent en het was windkracht weet ik het hoeveel. Dus die tent, die zag je gewoon, hè, dus als je hier die balk hebt, die zag ik gewoon woep, zo heen en weer gaan. Zo. En toen ging degene die, ik weet niet meer wie, die ging bidden voor het weer. En hij was net klaar om te bidden dat die wind stil mocht liggen. En toen vroeg hij of de geest wilde gaan waaien. En toen ging dat dak weer. Dus ik denk van ja, Heer. Als ik God was, zou ik het verwarrend vinden, al die christenen. Alleen al in de Noordoostpolder, hè, als je daar woont en je hebt een boerenbedrijf. En die christenen komen één keer per jaar bidden om goed weer. Terwijl zij zitten te bidden om regen. Ingewikkeld. Maar daar ga ik helemaal niet over preken. Ik wil het hebben over de gemeente, omdat het toch wel nog steeds voor mij een itempje is. Hoe zit het nou met die kerk, omdat ik eruit ben, of tenminste ik ben er niet uit, maar ook alweer wel. Hoe zit het nu met de kerk? Wat is nou eigenlijk de ideale kerk? Zou iemand willen zeggen, wat is de perfecte kerk, de perfecte gemeente? Die bestaat niet. Wie zegt die bestaat niet? Hoeveel handjes? De perfecte kerk bestaat niet. Oké. Nou, als je het zou kunnen versmallen, in de hemel bestaat die. Oké. Je bent je er wel van bewust dat in de hemel dezelfde mensen zitten als die hier op aarde geweest zijn, hè? Nou, spannend. De eeuwigheid. Als je nou zegt, wat komt nou het dichtste bij De volmaakte, de ideale kerk. Zou je dan eens, in Nederland. Welke kerk zou er nou het dichtst bij komen? De Bethel Boskoop? Ja? Mooi. De kerk gaat over mensen. Ja. Mensen die in relatie, in harmonie met elkaar leven. Proberen. Ja? Maar noem eens een kerk, behalve de Bethelboskoop. Welke komt er nou het dichtst bij? Ik blijf hier gewoon staan, kan mij het schelen. Je hebt Mozaïek in Veenendaal met Kees Kraaienoord. Vette band. Haalt het net niet bij deze band, maar ook vet. Ja, die importeren gewoon hele goede sprekers. Je kan naar de Battle in Drachten. Hè, die zit bij mij om de hoek. Is dat de meest volmaakte kerk? Een groeiende gemeente? Lastige vraag, hè? Eigenlijk kun je gewoon deze vraag niet beantwoorden. Ik ben een beetje aan het pesten, maar het is een beetje om te kijken of u ook nog wakker bent. Maar de kerk is in die zin heel moeilijk te definiëren. Maar ik denk dat jij wel gelijk hebt dat de Bethelkerk in Boskoop de volmaakte kerk is. En de doorbrekers in Barneveld zijn ook de meest perfecte kerk. En ik weet niet hoe groot de Parousia hier in Boskoop nog is, maar ook dat is de volmaakte kerk. En de EGS in Sneek is ook de volmaakte kerk. En het mooie is, die is ook hier op aarde. En ik wil dus met u nadenken over eigenlijk wat er met Pinksteren gebeurd is. Is het wonder van de Heilige Geest. En ja, er komen heel veel gaven op ons af, die dan zichtbaar worden. Maar wat is het doel nu eigenlijk van de Heilige Geest? Op het moment dat al die verschillende talen uit de monden van de discipelen kwamen, was dat hij vanuit alle volkeren samenbracht wat tot op dat moment onmogelijk was. Jood en heiden die samenkomen en samen die kerk van Jezus Christus gaan vormen. En daarmee heb je de dynamiek van de kerk ook meteen te pakken. Want al die verschillende talen betekent allerlei verschillende culturen die samen dat lichaam van Christus of die bruid van Christus of de kudde gods of hoe we het dan ook maar noemen, welke metaforen we ook daarvoor gebruiken, samen vormen ze opeens die kerk. En dat maakt het tot een heel dynamisch, het maakt het tot een heel spannend en dat maakt het tot een geheel wat al 2000 jaar bestaat. Door schade en schande, maar met heel veel zegen en natuurlijk ook een hele hoop ellende, want de kerkgeschiedenis heeft ons ook laten zien hoeveel ellende de kerk heeft gebracht in de wereld. Maar ook hoeveel goeds het heeft gebracht. En samen is dat lichaam van Christus. Nou, als ik kijk naar het woordje theologie, daar heb ik deze definitie voor. Theologie, dat zijn onvolmaakte woorden van onvolmaakte mensen over een volmaakte God. En dat zet eigenlijk eenzelfde soort spanning als dat je het hebt over de kerk, ecclesiologie. Want op het moment dat ik theologie ga bedrijven, als ik de Bijbel open en ik ga daar een studie in doen, dan ben ik mij er heel erg van bewust dat alles wat ik daaruit haal en opschrijf of ga reproduceren in een preek, dat het onvolmaakte woorden zijn. Simpelweg omdat ik vannacht heel weinig slaap heb gehad. Omdat mijn neus verstopt was en ik over verpleegsters aan het dromen was. Dus dat maakt het al onvolmaakt in alles wat ik uitspreek. En vandaar ook als je onzin hoort, ik kom naar me toe aan het einde van de dienst. Maar het zijn onvolmaakte woorden, maar eventjes gewoon heel gechargeerd. Kijk, als je 100 jaar geleden de Bijbel las en je las over het volk Israël, dan dacht je dat volk Israël bestaat niet meer. Er zijn wel Joden, maar er is geen land. Terwijl na 1948 ga je op een hele andere manier theologie bedrijven, ga je heel anders kijken naar de toekomst. Klopt? Nou, dat is heel simpel. Dezelfde theologie, maar doordat je onvolmaakt mens bent, de omstandigheden zijn anders, ga je anders die Bijbel interpreteren. Dus dat maakt dat theologie zich ook ontwikkelt in de loop van de tijd. Nou, dan heb je dus onvolmaakte woorden, maar je hebt ook onvolmaakte mensen. En dat zijn we allemaal. Dus dat maakt iets onvolmaakts in het woordje theologie, maar over een volmaakte God. En die verandert niet. Als je dat betrekt op de kerk, dan zou je kunnen zeggen, de kerk zit vol met onvolmaakte mensen. En dat is niet erg. Dat is niet erg. Die onvolmaakte ideeën en gedachten hebben over hoe je kerk moet zijn, bij een volmaakt beeld wat God heeft over de kerk. En dat maakt dus per definitie dat de Bethel in Boskoop en al die andere kerken waar Jezus Christus aan beden wordt, de volmaakte kerk op aarde is. Lekker, hè? Of niet? Oké? Want als die onvolmaakt zou zijn, en we komen straks in de hemel, dan gaat dat onvolmaakte door. Nou, er zit ook een hele idee nog achter. Want dan gaat er ook wel iets anders gebeuren op het moment dat we die hemelpoorten binnengaan. Nou, dus ik neem me mee in een stukje leer aangaande de kerk. Ecclesiologie is dat. En de kerk is gebouwd op één fundament. En Jezus vraagt op een gegeven moment aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan antwoorden de discipelen aan Jezus, u bent, volgens sommigen bent u Elia, sommigen bent u Johannes de Doper, die weer uit de dood is opgestaan. En dan vraagt hij heel direct aan zijn discipelen, wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan antwoordt Petrus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Nou, de Rooms-Katholieken zeggen op deze rots, op deze Petrus, deze persoon, en daarop de bisschoppen en vervolgens alle pausen, zal ik mijn kerk bouwen. Maar wij als protestanten zeggen nee, het gaat om die belijdenis. Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. Dus dat is de basis van waarop, op basis waarvan je kunt zeggen, nou, dit is een kerk. En dus als je, we hadden het net even over, als stel dat het gebouw afbrandt, dan bouwen we hem wel weer opnieuw op, want jullie weten toch wel hoe dat moet. Ondertussen. Maar als je dus de kerk in die zin, in geestelijke zin, zou afbreken, dan is de basis wat blijft staan, is Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. Ja? Dus dat is de basis van de kerk. Nou, kerk betekent uitgeroepenen. En uitgeroepenen, dat houdt in dat je uitgeroepen bent uit een wereld van zonde en dood, tot een wereld van leven, en dat je levengevend kunt zijn naar buiten toe, eigenlijk wat Ed ook net vertelde. Hè? Op het moment dat we de geest en de kracht van Gods geest en het vuur van Gods geest, dat deel je dan ook uit, naar buiten toe. En daar zit ook de dynamiek, want het betekent dat als je om je heen kijkt, je allemaal broers en zusjes hebt, waar jij niet voor gekozen hebt, en sommigen zijn letterlijk misschien wel broers en zusjes, heb je ook niet voor gekozen, maar omdat ze door Christus uitgeroepen zijn uit een wereld van zonde en dood, zijn ze per definitie degene met wie je ook de eeuwigheid door gaat brengen. Leuk. Ja? Dus dat is kerk. Yes? Nou, wat gaan we doen? We gaan de hele Efezebrief door. Maar ik ga niet alles lezen. Wat we gaan doen is, we gaan wel met elkaar lezen hoofdstuk 1, de versen 3 tot 14. Ik hoop dat u zelf uw Bijbel bij u heeft, want ik heb dat niet overgetypt op de beamer. En bij dit gedeelte is mijn vraag alleen om mee te tellen bij wat ik zometeen zeg, wat u mee mag tellen. Dus we gaan niet op alle punten en komma's letten. Ik ga dus niet helemaal uitleggen wat er in hoofdstuk 1, de versen 3 tot 14 staat. Maar ik wil u vragen om zometeen te luisteren naar, en mee te tellen bij wat ik zometeen aangeef. Ik doe eerst even een slokje, want ik heb dorst. Wat we gaan doen is, u gaat tellen hoe vaak er staat in Christus of in hem. Ja? In Christus of in hem of door Christus. That's it. En dan ga ik zo meteen wel even heel kort uitleggen wat er staat. Maar nogmaals, let niet op alle punten en komma's. Dat mag vanmiddag thuis. We gaan lezen. Dus alleen in Christus of in hem. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich verworven heeft verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Tot zover. Hoeveel keer in hem, door hem, in Christus? 8, 9, 10. He, dus je hebt zo rond de 8, 9, 10 keer in Christus, in hem of door hem. En dat is goed om te weten. Als het gaat om de kerk. Kerk zijn wij doordat het in Christus, door Christus, in hem. Het is goed om te weten waarom. Omdat als je Christus buiten de kerk houdt, dan kun je net zo goed met elkaar gaan voetballen op zondagochtend. Dan kun je iets totaal anders gaan doen. Dan kun je ook beeldjes halen bij de Xenos, zet je die hier neer. Of je kunt kleedjes richting Mekka neerleggen en dan ga je daar God aanbidden. Maar buiten Christus, zonder het werk van Christus, ben je uiteindelijk geen kerk. En het is Paulus erom te doen om in die Efezebrief het door te geven en uit te leggen dat alles in Christus is. En buiten Christus om is een kerk geen kerk. Is een kerk daarom ook niet volmaakt. Dus als je zou zeggen, wat is een onvolmaakte kerk? Een onvolmaakte kerk is een plek waar Christus niet centraal staat. Zo simpel is het. Maar op het moment dat Christus centraal staat, op het moment dat je Christus aanbidt, op het moment dat je begrijpt dat alles wat wij zijn in Christus is, dan zit je in die volmaakte kerk. En dan gaat Paulus eigenlijk verder. Vanaf 1 vers 15, dan lees je dat hij een gebed start. Deze had ik nog moeten doen, maar we gaan door met de tijd. Dan begint Paulus een gebed. En dan bidt hij voor de gemeente dat ze geopende ogen zullen hebben voor wat het betekent dat wij in Christus zijn. Want wat voor beeld schetst Paulus daar? Hij schetst daar dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. Dat wij met hem regeren mogen. Maar dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat alles onder zijn voeten is gesteld. En dat we daarom ook best wel bij opwekking mogen bidden dat de wind gaat stil liggen. Omdat hij de Heer is over alles. Hij regeert over alles. Maar hij bidt dat wij begrijpen dat het bewerkt is doordat God de macht in hem heeft gewerkt. Waardoor Jezus uit de dood is opgestaan. Maar dat diezelfde kracht ook in ons werkzaam is. Dat het een belofte is voor later, op het moment dat we komen te sterven. Maar dat het ook iets is wat nu al in ons functioneert. En waarin wij mogen weten, wij mogen rusten in vrede in het feit dat ons leven in Christus veilig rust. En als je je dan afvraagt, hoe moet dat aan het einde van het jaar als ik mijn bedrijf opzeg? Jouw leven is in Christus. Er glipt niks tussen zijn vingers. En dat geeft een stuk rust. Dat wil niet zeggen dat het niet stormen zal misschien. Maar je kunt hem inderdaad vertrouwen. Nou, dat is een hele mooie gedachte. Ik ga toch terug. Want dit is wel heel belangrijk. Paulus zegt in het eerste hoofdstuk. Hij zegt, we zijn verkozen door de Vader. Ik weet niet wie van u is opgegroeid met de uitverkiezing. Is dat iets spannends geweest? Dat is heel spannend geweest. Corrie ten Boom, die heeft ooit uitgelegd hoe je de uitverkiezing eigenlijk moet zien. Ik weet niet of jullie die gelijkenis wel kennen. Maar dat je uitverkozen bent voor de grondlegging van deze wereld door de Vader, houdt eigenlijk in dat op het moment dat je komt te sterven, dan loop je richting die hemelpoorten. Ik denk dat ze iets te maken hebben met die gouden M van de McDonald's. En dan loop je richting die poorten. En dan zie je aan de buitenkant van die poorten zie je Johannes 3 vers 16 staan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat. Dus niet alleen degene die God heeft uitgekozen, niet verloren gaat. Maar dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dus die uitnodiging is wereldwijd. Is voor ieder mens. En die zie je op het moment dat je richting de hemelpoorten gaat. En dan ga je door die hemelpoorten naar binnen, zegt Corrie ten Boom dan heel mooi. Die heeft het dan niet over de McDonald's. En dan loopt ze door die hemelpoorten en dan kijkt ze nog eens terug naar die poorten. En dan ziet ze aan de binnenkant van die poorten staan. Ik heb u heden uitverkoren. En dan denk je, oh nee, klopt. Ik weet niet of dat helpt. maar zo wordt die uitverkiezing eigenlijk uitgelegd. Dus dat is het eerste wat Paulus zegt. We zijn uitverkoren door de Vader. Dat betekent op het moment dat wij groeiden in de buik van onze moeder, had God ons al op het oog. Ons naam is geschreven in zijn boek. Hij houdt van ons, hij is onze schepper. Het tweede is, we zijn verlost door de Zoon. Het is allemaal in Christus, in hem, door hem. En we zijn verzegeld met de Geest. Dat betekent dat ons leven, op het moment dat we christen zijn geworden door God, als het ware in een envelop gestopt wordt. En dat hij dan het zegel van de Heilige Geest daarop drukt. Met als beeld daarvan: niks of niemand kan ons roven uit Gods hand. We zijn zijn eigendom. En dat is wat de Heilige Geest in en met ons doet. Het is de zegel van de Geest wat maakt dat ons leven met Christus verborgen is in God. Het komt allemaal naar ons toe, lieve mensen. Dit is wat de kerk is. Het komt van de drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En als er één ding is waar ik niet over uit kan, waar ik al jaren me eigenlijk over verbaas, is dat ik nadenk, als het gaat om een mysterie waar we het net over hadden, is dat je die Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die vanaf de eeuwigheid, van voor de eeuwigheid, voordat er überhaupt tijd bestond, al in een eeuwigdurende liefdesband met elkaar de liefde uiten. En dat wij uitgenodigd worden om deelgenoot te zijn van de drie-enige God die ons uitnodigt om ook nog eens deelgenoot te zijn in die liefdesband. Daar kan je een middag toch over nadenken, of niet? Je over verwonderen. Als je nadenkt over liefde die tijd overstijgt, maar die uitnodigend is voor de schepping, voor ons als mensen. Waarin God zegt: ik wil jullie deelgenoot maken van mijn liefde. Ik wil graag dat jullie deelgenoot worden van de relatie die ik heb tussen met de Zoon en de Geest. En jullie mogen daarin betrokken zijn. Dat is de uitnodiging van God aan de kerk. Dat is de tegenwoordigheid van God waar we over gezongen hebben. Die opeens neer komt dalen. Niet omdat er dan heel veel gave en stoere en bijzondere dingen gebeuren. En mensen allerlei dingen gaan manifesteren. Maar dat we vooral deelgenoot zijn van Gods liefdesband. Dat is kerk. Dat is eigenlijk wat we met elkaar mogen beleven zondag op zondag op zondag. Is dat mooi of niet? Goed, dan gaan we door. Dus dat gebed, dat bidt Paulus. Hij spreekt over de hemelsferen, maar hij spreekt ook over je huidige status. In hoofdstuk 2, dan begint Paulus: u was dood vanwege uw zonde. En het wordt helemaal niks. Het is alsof die tak zonder die bloemetjes erop. Het wordt niks met ons. We waren slaaf van de zonde. De zonde die had macht over ons. Maar doordat God zoveel goedheid, er wordt in de Bijbel gesproken over de ingewanden van God, die vol van liefde en genade zitten, wat maakt dat wij uiteindelijk kinderen van God zijn geworden. En dan spreekt Paulus over onze status. En een hele mooie tekst is Efeze hoofdstuk 2 vers 10. Die mag u even opzoeken als u uw Bijbel nog bij u heeft. Of open heeft in Efeze. Want dat is een levensveranderende tekst. Als je die goed tot je door laat dringen. Paulus zegt er: want zijn maaksel of zijn kunstwerk zijn wij. Individueel zijn we Gods kunstwerk, zijn maaksel. Maar ook samen als kerk. Zijn we Gods kunstwerk, zijn we Gods maaksel. In Christus Jezus geschapen, buiten Christus om, is er niks. We zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede werken die God van tevoren heeft voorbereid. Efeze 2 vers 10. Ik vind dat ontzettend rustgevend. Want als ik kijk naar mijn eigen leven, een onvolmaakt mens met onvolmaakte woorden. Als ik kijk naar de kerk, onvolmaakte mensen met onvolmaakte gedachten en woorden en daden. Dan vind ik het mooi dat Paulus zegt: wij zijn Gods kunstwerk. Nou, Jaap, waar is Jaap? Die is verstopt. Heb jij in één dag leren gitaar spelen? Nee. Dat is werk in uitvoering. En hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer je gaat zien en ervaren hoe dat met gitaarspelen gaat. Kom je er ook achter, zoals ik, een keer beter niet op het podium doen. En dat is niet erg. Als je een schilderij gaat maken, dan kun je dat vervolmaken. Je kunt het telkens mooier maken. Of je maakt een sculptuur van klei of iets dergelijks. Dan kun je dat telkens meer verfraaien. En Paulus zegt eigenlijk van: wij zijn in Christus, dus het is allemaal goed. Het pakketje is compleet. Maar we zijn tegelijkertijd zijn kunstwerk waarmee God nog steeds aan de gang is. En gelukkig maar, want als jullie nu af waren, dan waren jullie niet de volmaakte kerk geweest. Paulus zegt in hoofdstuk 5, geloof ik, He, dat hij bezig is zijn bruid te heiligen, te reinigen en te wassen om haar zuiver en heilig voor zich te stellen. Met andere woorden, Paulus zegt over de kerk dat wij nog steeds onderhevig zijn aan Gods liefde naar ons toe. Om ons telkens mooier te maken op de dag dat hij verschijnt als de bruidegom en wij hem mogen ontmoeten als de bruid. Dus dat maakt dat wij mogen zeggen en mogen weten als kerk, we zijn niet af. Maar wel volmaakt. Want we zijn in Christus. Volgt u mij nog? Ik vind dat rustgevend. Want als ik het op mezelf betrek, dan weet ik donders goed en mijn vrouw weet donders goed en mijn kinderen weten donders goed dat ik nog lang niet af ben. Maar ik ben ondertussen wel Gods kunstwerk, waarin de Heilige Geest aan het werk is om mij klaar te maken en dat ik mag gaan zien welke weg God voor mij heeft. Hij heeft het voorbereid om daarin te wandelen. En zo, lieve mensen, is het heel erg belangrijk als kerk om te zien waar wil de Heer nu dat wij in gaan wandelen. Op welke weg moeten wij gaan? En daarom is het belangrijk om niet te veel te kijken naar andere kerken. Je mag best geïnspireerd raken door andere kerken. Maar je hoeft niet elk programma wat uit Amerika komt binnen te halen, om maar even wat te noemen. Maar als de Geest het geeft aan de oudsten om dat te doen, dan zal hij dat bevestigen en dan mag je dat daar als het ware in wandelen. Ja? Dus dat is wat Paulus zegt, je huidige status. Nou, ik vind dat ontzettend rustgevend, maar dat zegt ook heel veel over de kerk. Dat wil niet zeggen dat we op onze lauren mogen rusten, maar dat betekent wel dat we ons ook niet beter hoeven voor te doen dan we zijn. Yes? En dan gaat Paulus eigenlijk tekeer over het grens doorbreken. Dan spreekt hij over het mysterie van de kerk. En kijk, wij leven in een tijd waarin je, voor wie is dit de eerste gemeente waar je ooit lid van bent geweest? 2, 3, 4, 5, 6 mensen. 7, 8. Dat is niet veel. Voor wie heeft meer dan 3 kerken al gehad? Wie heeft al meer dan 5 kerken gehad? Wie heeft al meer dan 10 kerken gehad? Nog eentje. Nou, kijk eens. Of je hebt heel veel gereisd. Of je bent onderdeel van geweest van een probleem. Of je bent bij een probleem betrokken geweest. Dat kan ook. Ik weet het niet. Ik wil geen ruzie. Maar het geeft wel weer. Hè? Wij hebben heel veel luxe eigenlijk. Als het bij deze kerk niet leuk is, ga ik naar een andere kerk, bij wijze van spreken. Of als ze hier te weinig over Israël praten, nou, dan ga ik wel naar een kerk waar ze het wel heel veel doen. Of als ze hier te veel over Israël praten, dan ga ik vooral naar een andere kerk waar ze het minder doen. Zo kunnen we wel doorgaan. Maar als we even de Efezebrief, we gaan even 2000 jaar terug. Dan zie je dat Paulus spreekt aan een gemeente die ervoor koos om kerk te zijn aan de ene kant, om dat zichtbaar te maken naar hun omgeving. Maar die wisten, het kost mij mijn leven. Johannes, in het boek Openbaring, dat is ongeveer, dat is de oudste apostel die nog in leven was toen, die heeft meegemaakt dat hij in de stad Efeze in een pan met hete olie gemikt werd. Dus die man die moet van buiten er verschrikkelijk uit hebben gezien. Vanwege het evangelie, vanwege zijn bisschop zijn van de kerk in Efeze. Johannes heeft het meegemaakt dat hij de stad Efeze wilde binnenlopen en dat hij aan weerszijde van de weg zijn eigen gemeenteleden aan het kruis zag hangen. Dus de luxe die wij hebben op het moment dat wij spreken over kerk, dat kent Paulus niet, dat kent de Efezebrief niet. En wat doet Paulus als evangelist voor de volkeren? En dan zit ik mij dat voor te stellen hoe hij, waarschijnlijk was hij wat klein, was hij wat bijziend, maar dat hij deze brief aan het dicteren is aan degene die hem heeft geschreven. En dat hij aan het rondbomen is door zijn studeerkamertje. En dat hij op een gegeven moment in hoofdstuk 3 uitkomt bij het mysterie van de kerk. Namelijk dat de kerk uitgebreid zou worden. Niet alleen maar door Joden die tot geloof kwamen. Maar ook door Grieken en Syriërs en Romeinen en Kelten en noem het maar op. Dat de heiden tot geloof kwam. En ik kan me dan voorstellen dat Paulus als een Michelin-poppetje aan het springen is van enthousiasme over het wonder dat de kerk uitgebreid wordt en dat Gods eeuwenoude plan in zijn dagen, in zijn tijd verwezenlijk werd. Want God had al tegen Abraham gezegd dat het zijn verlangen was dat door Abraham, door het Joodse volk en door de Messias die zou komen uit het Joodse volk, dat de wereld bereikt zou worden en dat mensen tot geloof in God, de schepper van hemel en aarde, zouden gaan komen. En al die jaren is het niet gebeurd. En nu is Paulus daar deelgenoot van. Sterker nog, hij is apostel voor de volkeren. En hij mag de wereld ingaan om te vertellen over Jezus Christus. terwijl hij weet wat de prijs is van het evangelie voor hemzelf, maar ook voor degenen die tot geloof komen. Want hij wist, als dit een kerk wordt, de mensen die tot geloof komen, dan bestaat de kans dat ook zij gevoerd worden aan de leeuwen. En toch deed hij het. Dus voel je even de waarde en de diepte van de woorden van de gemeente, aan de gemeente van Efeze. Dat het woorden zijn die eigenlijk ons verstand ver te boven gaan, omdat wij gelukkig niet in een positie zitten dat we moeten kiezen of het bekennen dat wij christen zijn of de kogel. Maar dit is de kerk waar Paulus over spreekt in de Efezebrief. En dit is de keuze die Paulus maakt om de wereld in te gaan en mensen uit te nodigen om deelgenoot te zijn aan die wereldwijde kerk van Jezus Christus. Waar ook mensen uit Boskoop welkom zijn. Fantastisch. Yes? Goed, dus dat is de kerk waar Paulus over spreekt. En dan gaat hij in hoofdstuk 4 gaat hij verder en dan spreekt hij over een volle gemeente. In de hoofdstuk 1 tot 24, of 4 vers 1 tot 24, dan spreekt Paulus over de kerk en dat herkent u natuurlijk als een heel soepel, bewegend lichaam van Christus, waar het organisatorisch gewoon allemaal vlekkeloos gaat. Waar je André hebt, die zorgt dat alles gewoon goed geregeld wordt rondom de sprekers, waarin je oudsten hebt, die gewoon altijd hele wijze besluiten nemen, en kinderwerkers die het vol plezier en lol enzovoorts doen. Maar daar heeft Paulus het eigenlijk niet over. Hij heeft het wel over een lichaam van Christus, wat soepel beweegt. Waarom? Omdat God bedieningen heeft gegeven aan dat lichaam van Christus, van herder, leraar, profeet, apostel, evangelist. 5. Die de gewrichten vormen, waardoor het lichaam van Christus op een goede manier functioneert. Het zijn de gaven van de Heilige Geest die gegeven worden aan de gemeente, zodat die gemeente opgebouwd mag worden. Niet omdat dan de gebouwen zo mooi eruit zien. Niet omdat dan de website zo strak eruit ziet. Niet omdat de preken dan zo gelikt zijn qua stijl en opbouw. Maar omdat Christus zichtbaar wordt. En dat is waar hij over spreekt als het gaat om een volle gemeente. Hij zegt dan, en hij bidt dan dat, en hij spreekt dan over die bedieningen die tot doel hebben totdat we alle samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van het tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Vol, voller, volst. Dat betekent dat als we met elkaar koffie drinken aan het einde van de dienst, en we hebben het even niet over vanavond de Nations League finale, maar we hebben het over ons leven met God. Dat op het moment dat je wat dieper doorvraagt aan de ander, dat Christus op de een of andere manier zichtbaar wordt in het gesprek. Ofwel omdat je hem niet begrijpt, ofwel omdat je vol van hem bent. Het is de bedoeling dat als mensen hier deze kerk binnenkomen, of door de week mensen uit de kerk tegenkomen, dat Christus dan naar boven komt borrelen uit uw leven. Op het moment dat iemand een enquête zou doen over deze gemeente, dat één woord zichtbaar wordt, namelijk Jezus Christus. En daarvoor dient de gemeente, daarvoor dienen de 5 bedieningen, daarvoor dienen de gaven van de Heilige Geest. Zodat Christus telkens meer en meer en meer en meer zichtbaar wordt in de gemeente. Als je erin prikt, dan knalt Christus eruit. Dat is het doel. Yes? Dus het zijn hele mooie dingen wat Paulus zegt. Hij zegt dus heel veel over ons. We zijn verkozen door de Vader, verlost door de Zoon, verzegeld door de Geest. We mogen wandelen in de dingen die mogelijk zijn, niet die onmogelijk zijn. We hebben onze positie gevonden in Christus. We zijn deelgenoot van een wereldwijde kerk, waarin het wonder van Gods belofte werkelijkheid zijn geworden, ook in onze tijd. En alles wordt aan de kerk gegeven om die volmaakte bruid van Christus ook daadwerkelijk te zijn. En dat is de kerk. Dat is de Bethel Boskoop. Mooi, of niet? Yes? En toch vraag ik mij af, waar gaat het mis? Waar gaat het toch mis? Dat je misschien wel 10 keer weg bent gegaan en een nieuwe gemeente hebt opgezocht. Waar gaat het toch mis, iedere keer? En het bijzondere vind ik dat Paulus begint in hoofdstuk 4 vanaf vers 25 bij ons zelf. Hij heeft het over emoties. In hoofdstuk 4 vers 25 zegt Paulus, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Wie van u is wel eens boos op uw broeder of zuster? Heel eerlijk, wie is er wel eens jaloers op uw broeder of zuster? Wie van u roddelt er wel eens over uw broeder of zuster? En daar gaat het mis, hè? Ik doe het ook trouwens. Helaas. Waarom? Omdat ik dan zelf niet overweg kan met mijn pijn. Omdat mijn pijn of mijn verdriet of mijn minderwaardigheidscomplex, die springt dan zo hoog op, dat ik het nodig vind om over de ander te praten. Dat ik het nodig vind om jaloers te zijn. Dat ik het nodig vind om, en daar heb ik het volgens mij heel vaak over gehad hier, over mijn gelijk. Want ik heb altijd gelijk. En het is wonderlijk dat Paulus daar begint. Als het gaat om de vraag, waar gaat het nou eigenlijk vaak mis in de kerk? Bij ons. Het niet goed om kunnen gaan met onze emoties. Ik sta nog wel te denken deze week. Denk eens aan Simson, Gideon, Jefta, koning Saul. Waar ging het mis in hun bediening? Het ging mis bij hun emoties. Bij hun karakter. Gideon die bang was. Simson die achter zijn dingetje aanliep. Jefta. Enorm minderwaardigheidscomplex. Saul, eigenlijk ook een groot minderwaardigheidscomplex. En ze hebben in hun leven, hebben ze daar eigenlijk niet mee kunnen dealen. Ze hebben er niet mee goed mee om kunnen gaan. En dat heeft gemaakt dat prachtige bedieningen die ze hebben gekregen van God, een geweldig werk van de geest die op hen afkwam, waar Gods geest hen gebruikte om duizenden Filistijnen te verslaan, dat het uiteindelijk niet uit de verf komt. Maar bij koning David zie je dat bij David ook genoeg in zijn karakter niet helemaal jovel is. En toch gaat hij dat gevecht aan met God. Misschien wel omdat David beseft, ik ben zijn kunstwerk. Nou, in Christus Jezus geschapen, die kende hij nog niet, maar wel geschapen om de weg te gaan van de goede werken die God van tevoren ook voor hem had toebereid. Hij wist waarvoor hij geroepen was. Hij stond open voor de werking van de Heilige Geest. Hij stond open ook voor correctie in zijn eigen karakter. En bij ons gaat het zo vaak mis in eerste instantie op het vlak van onze emoties. Het niet goed om kunnen gaan met hoe je die behandelt. Tweede wat Paulus zegt is geen veranderd leven. En dan ben je geroepen, ben je gedoopt, ben je uit het water omhoog gekomen, heb je dat nieuwe leven in Christus ontvangen en dan ga je weer vrolijk verder met je oude leven. Dat kan niet. Zegt Paulus. Dus dat moet je veranderen. Dat is een andere manier van leven. Dus daar gaat het, als nummer twee gaat het daarin mis binnen de kerk. Is dat herkenbaar? Ja? Oké, gelukkig. Bij de ander wel, hè? Het derde is, ze kunnen niet omgaan met gezag. En Paulus die zegt dan van, hè, hoe ga je om met je werkgever? Hoe ga je om met degene die in de wet boven jou staat? Maar ook binnen de gemeente. Hoe gaan we binnen de gemeente om met gezag? Nou, ik ben natuurlijk 13 jaar lang voorganger, maar ook oudste geweest. En als ik dan introductiecursus, hè, mensen die waren gek genoeg om bij ons in de kerk te komen. Dus dan ging ik introductiecursus geven, legde ik uit van dit is de kerk. En dan vertelde ik van nou, hoe zitten de structuren nu in elkaar. En dan had ik op een gegeven moment, zei ik van nou, hè, wij zijn herders. En dat betekent dat in de Bijbel staat dat je als oudste moet je verantwoording afleggen bij God. Ik vind dat een hele grote en hele zware verantwoordelijkheid. Niet dat ik anders de hel in kom als ik het verkeerd heb gedaan en de ledenvergadering uit de klauw is gelopen. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid voor degene aan wie ik leiding heb moeten geven. En dat heeft, eerlijk gezegd, dat heeft heel zwaar op mijn schouders gedrukt. Dus ik legde dat uit. En net zoals ik deze preek begon, als er iets is waarin wij als oudsten volgens jullie verkeerd gaan, ga niet met elkaar praten, kom naar ons toe. We staan echt open. We sluiten ons aan bij Stichting Gedragscode Leidinggevende. Dus als iemand dingen doet die niet mag, mag je ons aangeven. Dus we willen overal transparant in zijn. Maar, Dat voelt toen al aankomen. Even goed als dat ik herder ben, en dat ben ik nu niet meer, maar dat zei ik dan wel. Betekent dat dat jullie schapen zijn? En wat is nou het kenmerk van een schaap? Die gehoorzaamt aan de herder. En ik denk dat het even moeilijk is om herder te zijn en verantwoording aan God af te leggen en die kudde Gods goed te leiden. Als dat het is dat je begrijpt, ik ben een schaap en ik volg mijn leiders. Hoe denkt, hoe praat, hoe bidt u voor uw leiders in de gemeente? Wat voor mails krijgen ze gedurende de week van u? Worden ze gedragen? Of is het na de dienst een plakje gesneden oudste bij de koffie? Worden ze geëerd, ja of nee? Worden ze gedragen door u als gemeente? Het gaat daar ook heel vaak mis. Is dat ook herkenbaar? Is dat ook herkenbaar? Spannender? Ik denk dat het waar is. Ik wil niet zeggen dat oudsten een vrijbrief hebben om maar te doen en laten wat ze willen. Maar ze hebben een enorme verantwoordelijkheid die ze met elkaar dragen. Nou, als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. En dan heb je dus je eigen emoties, dan heb je je eigen zondige leven wat je niet af hebt gelegd. Dan heb je ook nog eens de gezagsstructuren binnen de gemeente. En nog een spannend dingetje is man als hoofd van de vrouw, maar daar gaan we het niet over hebben. Dus dan heb je al drie dingen genoemd. En wie missen we nou eigenlijk in het hele verhaal? Wie kan nou een kerk kapot maken? Satan. En het is boeiend dat de Satan pas op het laatst genoemd wordt. Weet u waarom hij als laatste genoemd wordt? Omdat hij een verslagen vijand is. Omdat Paulus de opbouw heeft, we zijn verkozen door de Vader, verlost door de Zoon, verzegeld door de Geest. We zijn in Christus met hem gesteld boven elke macht, kracht, heerschappij, autoriteit in deze wereld en buiten deze wereld om. Wij zijn zijn kunstwerk geschapen om de weg te gaan van de goede werken die God van tevoren heeft mogelijk gemaakt. Alles is aan de kerk gegeven. We hebben bedieningen gekregen. We kunnen een soepel lopend en bewegend lichaam zijn met elkaar. Alles is ons gegeven. En pas aan het einde, op de mate waarin je dit rijtje afgaat, krijgt de Satan de macht om iets te doen binnen de gemeente. Want op het moment dat we allemaal verzegeld en ingekapseld zijn in Christus, als alles van God uit naar ons toe als gemeente gegeven is, dan heeft de Satan daar gewoon totaal 0,0 inbreng in. Pas op het moment dat je niet goed omgaat met je emoties. Pas op het moment dat je een zondig leven weer toelaat in je leven. Pas op het moment dat je iedere keer de oudsten om de oren slaat. Dan heeft de Satan weer de ingang om een kerk van binnenuit kapot te maken. Die volgorde. En ik hoor te veel christenen de Satan iedere keer maar de schuld geven van een onveranderde leven en gedrag. Yes? Goed. Het is Pinksterochtend. Ik denk dat het goed is om te profiteren. Zullen we dat doen? En ja, kan toch? Het is toch Pinksteren. En profiteren, want dan hoef je het niet te hebben over wanneer komt de Heer Jezus terug op de dag af. Maar ik denk profiteren is ook dat je gewoon positieve woorden uitspreekt. Dat je levengevende woorden uitspreekt. Zoals Paulus dat doet in de eerste hoofdstuk als een gebed. Zo zou ik eigenlijk u willen vragen om dat eens te doen door uit te spreken wat de zegeningen zijn van deze gemeente. Ik was bij Beppe Grietje, die was in januari 99 geworden. En Beppe is oma, hè, in het Fries. En dan kom ik bij haar en ik zeg van, joh, wat is nou het geheim van zo'n gelukkig leven? En hoe word je zo gezond? En zij vertelde van, nou, op de dag dat wij gingen trouwen, kregen we een bordje met erop, tel uw zegeningen één voor één. Ze is langer weduwe dan dat ze getrouwd is geweest. Ze heeft haar zoon verloren, een kleinkind verloren. Ze heeft een hele hoop ellende meegemaakt. Ze heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, onder andere. Maar ze zit daar als een gelukkig oud mens. En ze zegt, dit is de sleutel. Uiteindelijk is dit de sleutel. Niet per se dat je heel oud wordt, maar wel dat je je geluk vindt in het leven. Tel uw zegeningen één voor één. En ik denk, als het gaat om de gemeente, geldt dat eigenlijk hetzelfde. Dat je uitspreekt, wat zijn nou de zegeningen van de battle in Boskoop. Dus ik zou zeggen, jullie zijn aan zet. Knal er eens wat mooie dingen uit. Het nieuwe gebouw. Sorry? Openheid. De aanbidding. De oudsten die ervoor gaan. Kinderwerkers. Sorry? Volgende. Kinderdiensten. Gebedsgroepen. Vlaggen. Verscheidenheid. De verwelkoming. Er zat om ontzettend dankbaar en blij mee te zijn. Toen ik nog voorganger was, ooit, in een ver verleden, deed ik iedere donderdagochtend, of donderdag was mijn vaste dag. Ging ik vasten en bidden voor de gemeente. En waar ik stevast aan mee begon, dat was het lezen van het gebed zoals Paulus dat heel erg mooi beschrijft in de Efezebrief. Omdat hij specifiek ingaat op de kerk. En voor mij is dat een enorme motor, net zo goed als dat tongentaal een enorme motor kan zijn voor je geestelijk leven en voor openbaring. Maar als het ging om mijn visie op de kerk, want ik vond het hard zwoegen, maar op het moment dat ik visie nodig had voor de kerk, en daar zocht ik iedere donderdag zocht ik de Heer daarvoor, dan bad ik vanaf hoofdstuk 3, vanaf vers 14, bad ik dat iedere keer door. En daarmee wil ik met u eindigen. En ik zou willen vragen, voor zover dat mogelijk is, om erbij te gaan staan. En dan zullen we het samen met elkaar gaan proclameren. Het zijn de woorden van Paulus over de gemeente. Die heel krachtig doorwerken. En hij wordt door jou doorgeklikt, alsjeblieft. Yes? Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit uw rijke luister, uw innerlijk wezen, kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de battle en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen.